Rij 10 vanaf vers 1. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren wedergedachtenis der zonde, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En in ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmermeer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Tot zover. Het is met opzet dat ik hier eindig met lezen, omdat hier ook bij deze gedachte Hebreeën 9 eindigt. En daarmee zijn we dus terug waar we vorige keer gebleven zijn. De gedachte namelijk dat Christus eenmaal zichzelf geofferd heeft. Dat is vers 28, het laatste vers dus van Hebreeën 9. Alzo Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En de gedachte was en is, maar ik zeg was omdat we daar vorige keer over gesproken hebben, de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus nu het heiligdom, het ware heiligdom is ingegaan, zoals het staat in vers 24, namelijk de hemelen zelf. Maar dat betekent nog niet dat het einde van de heilsgeschiedenis is, want hij zal ten andere malen gezien worden. Hij zal namelijk wederkomen vanwege het oordeel, want dat was de gedachte van vers 27. Gelijk het de mensen in het algemeen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, die eenmaal gestorven is en opgewekt bovendien, er zal in de toekomst verschijnen voor het oordeel. En die gedachte dus, die wordt daarna weer herhaald in hoofdstuk 10, waar het gedeelte wat wij gelezen hebben in de eerste plaats weer ingaat, maar nou in een veel breder verband ingaat op de gedachte dat de Heer Jezus Christus eenmaal, een eenmalig en afdoende offer gebracht heeft. En daarna wordt er vastgesteld dat hij in de toekomst inderdaad zijn vijanden zal stellen tot voetbank zijner voeten. Daar wacht het op, want dat is wat vers 13 dan zegt. Want vers 12 zegt, deze, van hoofdstuk 10, dus deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Dat komt overeen met de eerste helft van hoofdstuk 9, vers 28. Hij is eenmaal geofferd om vele zonden weg te nemen. En dan zegt vers 12, vervolgens van hoofdstuk 10, of vers 13 volgens van hoofdstuk 10. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. En dat komt overeen met de tweede helft van hoofdstuk 9 vers 28. Namelijk, hij zal ten andere malen gezien worden zonder zonde van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zodat inderdaad niet al te veel voortgang gemaakt wordt met de redenering hier in de Hebreeënbrief, omdat juist in de Hebreeënbrief breedvoerig op hetzelfde thema wordt ingegaan. Steeds opnieuw worden de dingen belicht en steeds opnieuw van een andere zijde. En dat gebeurt ook hier, want ook dit gedeelte, het eerste deel dus van Hebreeën 10, spreekt over het eenmalige offer van Christus zelf. Het eenmalige offer wat inderdaad voldoende is, of afdoende, zei ik daar straks. En toen had ik in mijn gedachten dat merkwaardige woord dat alleen in dit verband gebruikt wordt. Het was namelijk een offer dat algenoegzaam is. Dat is een woord wat je alleen tegenkomt in de theologische handboeken. Eigenlijk, dan nog de betere, denk ik ook altijd nog. Want het beschrijft dat het offer van de Heer Jezus Christus inderdaad voor alles en voor het al genoeg is. En dat genoegdoening plaats heeft gevonden. En dat is de reden waarom het ook niet herhaald wordt. En dat is wat hier dan ook uiteengezet wordt. Te beginnen weer in de eerste versen van dit hoofdstuk. Want daar staat, hoofdstuk 10 vers 1, want de wet, en dan komt de tussenzin, hebben de schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. En dan gaat de hoofdzin verder. Namelijk, de wet kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, dat is weer een tussenzin. En die laat ik dus ook weer weg, en dan hou je de hoofdzin over. Want de wet kan met dezelfde offeranden nimmer meer heiligen degene die daar, bij de wet, die daar toegaan. Dat wil zeggen, de wet kan nooit heiligen degene die onder de wet komen tot het heiligdom, of tot de priester, of zelfs tot de ark des verbonds. Diegenen die daar toe gaan en die op die wijze toe gaan, kunnen inderdaad nooit, staat er, nimmer meer, kunnen nooit geheiligd worden. Dat is bekend, want het, in andere woorden staat het natuurlijk gewoon in Romeinen. Er staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, voor God. En anders, Romeinen 8, waar staat dat dit dingen zijn die der wet onmogelijk zijn. Want wat der wet onmogelijk is, dat heeft Christus. En zo gaat de zin dan verder. Wat de wet niet kon, dat heeft Christus inderdaad tot stand gebracht. En dat is natuurlijk in overeenstemming met de algemene strekking van deze brief. Dit boek, moet ik eigenlijk zeggen, waarin nou nog gesproken wordt over de beperkte strekking en werking, de beperkte kracht, om niet te zeggen de zwakheid, van het oude verbond. En aan de andere kant wordt erop gewezen dat het oude verbond inderdaad de schaduw heeft der toekomende goederen, een uitdrukking die wij al eerder zijn tegengekomen, vanzelfsprekend. Want de wet stond voor de verleden tijd. De wet uit hoofdstuk 10 vers 1 heeft te maken met die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En dat citeer ik ineens uit vers 9. Dus gewoon maar weer even terugkoppelen. U ziet, de gedachtegang verandert helemaal niet hier in dit schriftgedeelte. De wet, dat spreekt over die tegenwoordige tijd, de tijd van het verleden, de tijd van voor de komst van Christus. Of zoals Galaten zou zeggen, voor het geloof gekomen is. Want voor het geloof van Jezus Christus gekomen is, waren wij, zegt Paulus, onder de wet in bewaring gesteld enzovoorts. Kortom, de wet heeft slechts een schaduw der toekomende goederen. De wet is namelijk een schaduw van de tijd die daarna zou volgen. En als ik de vergelijking met vers 9 en 10 maar vasthoud, dan staat de uitdrukking toekomende goederen naast de uitdrukking de tijd der verbetering in vers 10. Want in vers 9 werd gesproken over die tegenwoordige tijd, de tijd voor de komst van de Heer Jezus Christus. En daarna spreekt vers 10 over de tijd daarna. Ruwweg dus over het oude verbond en het nieuwe verbond, daar komt het op neer. Maar toekomende dingen, toekomende goederen heeft alles van doen met de toekomende eeuw. En daar hebben we vorige keer over gesproken. Namelijk heeft te maken met het nieuwe verbond en daarmee zelfs het koninkrijk van Christus. Verborgen of openbaar, doet daarbij zelfs niks ter zake. Maar wat er staat is dat de wet een schaduw heeft, bevat, van de toekomende goederen. Er is meer in de wet dan dat alleen, maar voor ons is dit wel van het grootste belang. De wet heeft een schaduw, afschaduwing, een voorafschaduwing, zeggen we dan meestal voluit, van de toekomende goederen. Met andere woorden, het oude verbond is een illustratie van het nieuwe verbond. Maar het is niet het nieuwe verbond zelf, staat er vervolgens achter. Het is niet het beeld zelf der zaken. Dat woord beeld is hier wat verwarrend, omdat onder beeld hier niet verstaan kan worden de afbeelding, maar onder beeld moet verstaan worden het ding zelf. De figuur, het ding zelf. De wet is een schaduw van de toekomende goederen, niet de toekomende goederen zelf. En dat is, dat lijkt het intrappen van een open deur. Dat hoop ik tenminste maar, dat u er zo tegenaan kijkt, tegen deze uitspraak. Maar het blijft natuurlijk een gegeven dat velen van mening zijn dat het nieuwe verbond niet anders is dan een verdere uitwerking van het oude. Een voortzetting dus eigenlijk van het oude, of een nadere toelichting op het oude. En dat is het uitdrukkelijk niet. Want hoe dan ook, het nieuwe verbond treedt pas in werking, zoals de vorige hoofdstukken uiteenzetten, met name hoofdstuk 7. Het nieuwe verbond treedt pas in werking nadat eerst het oude beëindigd is. Sterker nog, de gedachte van hoofdstuk 7 was eigenlijk, aangezien het nieuwe verbond in werking is getreden, want de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond, nadat er een van Melchizedek is verschenen, kortom, aangezien het nieuwe verbond in werking is getreden, moet het oude verbond beëindigd zijn. Eerst positief, dat betekent het moet zijn doel bereikt hebben, maar vervolgens wat negatiever, het oude verbond moet vernietigd geworden zijn, want dat is de uitdrukking die daar staat, dat is niet de mijne, dat is de uitdrukking die daar staat. Daar stond namelijk, als het priesterschap vervangen is, veranderd is, als het priesterschap vervangen is en een priester opstaat naar de ordening van Melchizedek, een andere priester, want zo staat dat, hè, zo stond het in vers 15... dat er na de gelijkenis van Melchizedek een andere priester is opgestaan. Anders dan in de gelijkenis van Aaron. En de conclusie was, als dat zo is, als het priesterschap verandert of vervangen is, dan geschiet er ook noodzakelijk verandering of vervanging van wet, zeg maar verbond. Want dat staat in vers 12 van hoofdstuk 7. Dat is de gedachte. Het zijn twee dingen die elkaar niet verdragen, die niet gelijktijdig kunnen bestaan. Het is of het een of het ander. Of, zoals het in Genesis 3 of zo al tegenkomt, als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan kun je en mag je niet eten van de boom des levens. Dat is precies hetzelfde, hè? Het is of het een of het ander. Het is of de wet, of het oude verbond, of het nieuwe verbond. Het is of wet, of genade, of de boom der kennis des goeds en des kwaads, of de boom des levens, hè? En gij kunt geen twee heren dienen, zei de Heer. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Ik weet niet of ik dat in dit verband zo mag zeggen, maar laat ik het maar gauw weer vergeten dan. De wet heeft de schaduw der toekomende goederen, maar de wet als schaduw is dus niet het beeld zelf. De gedachte is hier, bij het woord beeld, echt aan een beeld, een opgericht ding, een beeld. Ik zei met opzet niet teken, een beeld namelijk, waar licht opvalt, zal ik maar zeggen, maar het beeld werpt dan een schaduw. En de gedachte is dat het oude verbond is die schaduw, maar het nieuwe verbond is dat beeld zelf. Sorry, ik kan het ook niet helpen dat het woord beeld gebruikt wordt. Het is in het Grieks precies hetzelfde. Staat het woord voor beeld. En soms wordt het gebruikt in de zin van een afbeelding ergens van. Maar hier niet. Hier gaat het gewoon om het concrete ding. En dat is het nieuwe verbond. Maar het concrete ding, dat werpt nou eenmaal een schaduw, als er wat licht is in ieder geval. En die schaduw, dat is dan inderdaad het oude verbond. En je moet de schaduw niet verwarren met het ding zelf.
Het woord is voor schaduwbeeld. Ik bedoel, het is ook de schaduw van het beeld.
Ja, precies. Bedankt voor die hulp. Het woord beeld blijft hier gewoon zo staan. En voor schaduw kun je invullen inderdaad schaduwbeeld. Want dat is het. Maar schaduwbeeld is niet het beeld, maar is de schaduw van het beeld. Nou goed, ik kan het niet anders zeggen. Alles wat ik er meer over zeg, maakt het waarschijnlijk alleen maar verwarrender. De wet dus is de schaduw van dat beeld, maar niet het beeld zelf der zaken. Staat er trouwens duidelijk genoeg, het beeld zelf der zaken. Er staat dus met drie woorden waar het om gaat. Het ding als zodanig, want een schaduw, dat ding, dat is inderdaad de toekomende goederen. Dat blijkt uit het verband voldoende. Het is een schaduw van toekomende goederen en het is niet de toekomende goederen zelf. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En van de wet staat dan, in eerste plaats, dat onder de wet inderdaad offeranden meervoud. En nog eens een keer meervoud en nog eens een keer meervoud. Dat offeranden velen dus gebracht worden. Want er staat offeranden die zij alle, daarom zei ik en nog eens een keer meervoud, alle. En dan jaren weer meervoud. En dan gedurig. Dat duidt weer op dat het gaat maar door en het gaat maar door. En offers worden continu gebracht. Als je daarbij stilstaat, dan word je er een beetje wee van in je maag bij al dat bloed wat daar stroomde onder het oude verbond. Als men zich tenminste aan de voorschriften hield, hetgeen nog zeer de vraag is. Leek me ook een tamelijk kostbare aangelegenheid. Maar goed, laat ik dat maar even terzijde stellen. Waar het om gaat is dat de ongetwijfelde apostel Paulus, want die herkennen we hier, dat hij hier op uitgebreide wijze spreekt over de veelheid van deze oud-testamentische offers. De apostel heeft trouwens... Is trouwens de man die dikwijls dit soort uitdrukkingen gebruikt en herhaalt, weet u wel, veel meer overvloed, waar de zonde te meerder wordt, dan wordt de genade veel meer overvloedig enzovoort. Dan gebruikt hij een heleboel woorden om aan te geven hoe groot het wel is, en doet hij hier dus kennelijk ook, daar herken je de man ook aan. Dus, en bovendien staat erbij, het zijn weliswaar zijn offeranden die zij, de priesters onder het oude verbond, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, maar er staat bovendien, het zijn dezelfde offers. Steeds weer hetzelfde. Nou weten we natuurlijk wel dat er verschillende soorten offers bestonden, en die ook uitgebreid beschreven worden, maar de apostel veegt het hier allemaal bij elkaar en zegt, het zijn dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurig opofferen. Waarom zou je dat nou steeds doen? Steeds maar opnieuw en weer en weer en weer. Altijd maar weer hetzelfde enzovoort. Waarom zou je daarmee bezig blijven? Wanneer houdt dat een keer op? Zou je toch op zijn minst moeten vragen? Dat meen ik echt. Onder de wet zou je toch op zijn minst een keer moeten vragen. En wanneer komt daar nou een keer een eind aan? Laat ze iemand, je wordt er zo moe van. Dat ging niet alleen over de wet, dat ging ook nog over iets anders. Ik durf bijna er niet meer op terug te komen, want ik heb er zo uitgebreid over gesproken. Dat ging ook over dat je alle dagen verplicht, want dat was de gedachte, je zonden zou moeten belijden. En toen zei iemand, daar word je zo moe van. En dat is niet als pot bedoeld, dat is ook zo namelijk. Daarvoor zou je moeten vragen, wanneer komt daar een eind aan, wanneer mag ik daar nou een keer mee ophouden? Maar het is hetzelfde als dat die offers alle jaren gedurig gebracht worden. Altijd maar weer offers voor de zonden. Altijd maar offers met als doel, kennelijk, dat men daardoor geheiligd zou worden. Want dat wordt hier toch geïmpliceerd. Maar er staat, de wet kan met al die offers nooit, nimmer meer. Dat is nog veel sterker dan alleen maar nooit. Hè? Nimmer meer heiligen degene die daar toe gaan. Want men gaat daartoe, uiteraard, om geheiligd te worden en brengt daarom die offers. Maar die offers worden maar herhaald en herhaald en herhaald. En het leidt tot niks. Waarom worden ze herhaald? Nou, heel eenvoudig, zegt de apostel. Ze worden herhaald omdat ze niet werken. Dus dan proberen we het nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar op een gegeven... Ja, daar staat het toch. Er staat namelijk, vers 2... Dat die wet die kan nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan, vers 2. Want anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Anders zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden. Of, wat eenvoudiger gezegd, dan zou men opgehouden te hebben te offeren gewoon. Als het werkte, dan kun je er dan mee stoppen, dan is het gelukt. Maar er staat, het kan niet heiligen, die offers konden niet heiligen, en het bewijs daarvoor is dat het ook inderdaad altijd maar doorging, die offers. Want als het werkte, dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, deze offers. Waarom? Wel, omdat degenen die die offers brachten, die de dienst pleegden, de priesters dus, of wie het maar zijn, kan ook de gewone mens zijn die zijn offers brengt, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten, zeg maar gewoon weet, geen weet meer zouden hebben der zonden. Dat was heel sterk hoor. Ja. Ze zouden geen weet meer hebben gehad van de zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Want hoe dan ook, als het geweten, dat was hoofdstuk 9 vers 14, als het geweten gereinigd is van dode werken, heeft men geen weet meer van dode werken. Zijn ze er dan niet meer? Jawel, maar men heeft er geen weet van. En wat niet weet, wat niet deert, en als het niet deert, dan kun je dus rustig voortaan de rest van je leven de levende God dienen. En niet zeggen, dan kun je de rest van je leven blijven zondigen. Dat is wel een goede conclusie, maar dat is niet de conclusie die we geacht worden te trekken. Onze gedachten horen die kant niet uit te gaan. Onze gedachten horen uit te gaan, nou, dan kunnen wij de levende God dienen. Want eenmaal heeft de Heer zichzelf geofferd en zijn bloed, dat hij door de eeuwige geest Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, dat reinigt ons geweten van dode werken om de levende God te dienen. Wat is daar het resultaat van? Dat we geen weet meer hebben van dode werken. En als we gestaan zouden hebben zonden, want dat zijn dode werken, dan zouden wij geen weet meer hebben van zonden. En als wij geen weet meer hebben van zonden, hoe zouden wij die dan beleiden? Ja.
Veel of alle, zie daar niet een verschil in?
Hey broeder, ik kom even op vers 28 terug. Ik zal u zeggen, ik heb onderweg hier naartoe in ieder geval het laatste deel van het bandje van vorige keer beluisterd om te weten wat ik gezegd heb en wat niet en waar ik gebleven was. En toen las ik vers 28, alzo o Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, toen zei ik, dit is een tekst, een van de weinige teksten waarin gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus Christus en waarbij rechtstreeks verband gelegd wordt met zijn dood. Dat zei ik toen. Dat is een van de weinige teksten waarbij niet uitdrukkelijk meteen over zijn opstanding gesproken wordt. En ik moet u zeggen dat ik daar eigenlijk op terug moet komen. Ik was het alweer vergeten inmiddels. Maar ik moet er eigenlijk op terugkomen, eerlijkheidshalve. Want anders kun je niet verklaren dat er staat, en dat is uw vraag nu, dat er staat om veler zonden weg te nemen.
Ik heb namelijk iets gehoord. Uitleg. En die man is er ook veel zon. Dus dat waren niet veel, dat was niet alle zon dus.
Ja, ik heb het begrepen. Nou, in de eerste plaats, er staat Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Een van de conclusies die men dan trekt, is dat dus niet aller zonden, de zonden van allen, zijn weggenomen. Dat is moeilijk om dat nou te zeggen, maar daarom moest ik op die uitspraak terugkomen over dat offer. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus toen hij stierf, aller zonden wegnam. Jawel, zonden van allen. Ik moet er bovendien meteen weer bij zeggen dat dat nou nog niet per se iets anders is dan wat hier staat. Want hoe dan ook, als van de zonden van allen zijn weggenomen, dan zijn de zonden van velen weggenomen. Want er bestaat ook het misverstand dat het woord velen zou betekenen wel van veel, maar niet helemaal van allemaal. En dat is niet te betekenen. Veler wil zeggen dat je nogal een poos bezig bent als je ze moet tellen. Maar als het van allen is, dan is het ook veel. Want je bent de post bezig om al die mensen te tellen, en zeker als je alle zonden ook nog moet gaan tellen. Zodat je moet oppassen met die uitspraak velen, die uitdrukking wordt ook gebruikt in Romeinen 5 bijvoorbeeld, waardoor Adam zijn velen tot zondaren gesteld en door Christus zijn velen tot rechtvaardigen gesteld enzovoorts. En dan zegt men dat zijn dan niet allen. Nou, los van de schriftplaats en de betekenis daarvan, het kan best allen zijn, want velen kan allen zijn. Weinigen kan trouwens ook allen zijn. Dat hangt er vanaf waar het gebruikt wordt, in welk verband. Als je maar met 2 of 3 bent, in zijn naam samengekomen, dan zijn het er maar weinigen, maar dat zijn ze allen. Ja. En velen kan ook allen zijn. Het verschil zit niet tussen allen en velen, het verschil zit tussen velen en weinigen. Dus alle en velen kan in sommige gevallen hetzelfde zijn. Dat zou hier ook kunnen, maar ik moet u zeggen, maar dat is een kwestie van afweging. Het zou voor de hand gelegen hebben dat als hier gesproken was in vers 28 uitsluitend over zijn lijden en sterven, dat er dan niet gestaan had veler zonden, dat hij die weggenomen heeft, hoewel het correct zou zijn. Maar er had dan ook kunnen staan aller zonden, want het zou ook correct geweest zijn. Maar normaler was geweest dat in het verband van dit schriftgedeelte dan gewoon gestaan had de. Omdat het er hier helemaal niet over gaat van hoeveelen dan. Als hij leed en stierf voor hoeveelen, dat was voor allen. Dat was voor allen. Maar dat hoeft hier niet in dit verband zeker niet benadrukt te worden. Het is hier helemaal niet aan de orde. De punt is juist dat in dit schriftgedeelte naar voren komt dat de offers van het Oude Testament de zonden niet konden wegnemen en dat de Heer Jezus Christus de zonden wel kon wegnemen. Maar juist het feit dat er niettemin toch staat veler zonden brengt mij tot een correctie op mijn uitspraak vorige keer. Want vorige keer zei ik, wordt gesproken over zijn offer en het wordt rechtstreeks in verband gebracht met zijn dood. Dat neem ik weliswaar niet terug, maar ik moet het corrigeren. Want uit het vervolg van het verhaal blijkt dat hier wel degelijk gedacht wordt aan zijn opstanding uit de dood. Want hoe dan ook, zijn lijden en sterven was de voorbereiding op, en in zekere zin dus onderdeel van, met de voorbereiding op zijn offer, hebben we steeds vastgesteld. En zijn offer, check zo smal mogelijk genomen, is dat hij opstond uit de dood en zich beschikbaar stelde voor de wil van God, de heiliging, de reiniging enzovoorts van de mens. En het hele punt is dat hij als hoge priester bepaald niet de zonden van allen wegneemt, maar alleen de zonden van zijn volk. Want hij doet verzoening voor de zonden des volks als hoge priester, zei hoofdstuk 2 al. Kortom, hij doet verzoening nu, geofferd zijnde. En als de hoge priester die zichzelf geofferd heeft bovendien onder het nieuwe verbond, doet hij verzoening voor de zonden van velen, namelijk voor de zonden van de gelovigen. Ja. En dat is niet voor heel de wereld, want hij is niet voor heel de wereld de hoge priester. Hij is alleen de hoge priester, de bron van leven, of hoe die maar heten mag. Is hij alleen voor degene die in hem geloven. En dat is waar het om gaat, zodat ik bij nader inzien moet zeggen dat het offer hier in vers 28 net dezelfde betekenis heeft als overal elders in de Hebreeënbrief en in de Efezebrief, om maar eens wat te noemen. Gelukkig meen Romeinen trouwens ook. Een offer waarbij hij zichzelf aan God ter beschikking gesteld heeft. En daarvoor moest hij weliswaar eerst de dood in, moest lijden en sterven om überhaupt beschikbaar te kunnen zijn. Maar hij ging dus die weg. Maar daarna is zijn offer dat hij zich als degene die eerst de reinigmaking der zonden teweeg gebracht heeft, beschikbaar gesteld, zal ik maar zeggen, en is aangesteld of gewoon gesteld tot hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond en dus tot oorzaak van eeuwige zaligheid van allen die in hem geloven. Dat is voor velen, maar inderdaad niet voor allen, helaas. Sterker nog, het is voor velen en op geen stukken na allen. Want het blijkt, broeder, dat de velen waarover hier gesproken wordt, de velen die dan toch zalig worden, uiteindelijk zelfs een schare die niemand tellen kan, want die worden ook zalig, dat is weliswaar niet de gemeente, maar die worden ook zalig, het blijkt toch dat het een minderheid is. Hoeveel het ook is, het is een minderheid, want het blijft een overblijfsel. Het is een overblijfsel wat zalig wordt. Wanneer, waar, hoe dan ook en in welke bedeling dan ook. Het is altijd een overblijfsel wat zalig wordt. In verhouding tot de totale mensheid is dat altijd weinigen. Dat wil zeggen een minderheid. Maar als je ze moet tellen, dan zijn het er wel velen. En dat is de betekenis van velen. Het wil zeggen een groot aantal. Maar ongeacht het totale aantal. Dus niet maar 2 of 3, letterlijk, maar inderdaad velen, maar gezien op de totale mensheid slechts een zeer klein deel, een overblijfsel. 2 of 3 beziën in de opperste twijg na de afschudding van de olijfboom, dat weet ik niet meer zo gauw, uit Jesaja, hè. En een heel bos, de mensheid wordt voorgesteld door een heel bos. Maar daarvan worden maar enkele bomen behouden, de rest wordt omgekapt. En er blijven er maar zo weinig over, dat een kleine jongen zou ze opschrijven, staat er in Jesaja. Dat is ook Jesaja. Het is trouwens sowieso Jesaja, overblijfsel zal behouden worden. Hoeveel het er zijn, wel, het is een groot aantal, maar verhoudingsgewijs inderdaad weinigen.
Ja, maar dan pak je dus 4 dingen. Je gaat dus verder dan een kus, je gaat dus naar de opstanden. En dan zei ik, ja natuurlijk, dacht je dat dan over de hoge priesterschap.
Ja.
Dat is voor de gelovigen.
Ja.
Maar als we nou alleen over het kruis hebben en niet meer.
Ja.
Kijk, dan is hij, dus dan gaan de wil gestorven.
Ja, dan is het taal, als de uitspraak hier, en dat is mijn correctie dus ook op wat ik vorige keer zei, niet dat het incorrect was, maar het heeft wel een verkeerde indruk gewekt, neem ik aan. Als dit vers alleen zou spreken, heb ik niet gezegd, maar als dit vers alleen zou spreken, enkel en alleen over zijn dood, dan klopt er met het vers iets niet. Dan moet ik zeggen, dan is het weliswaar niet helemaal onjuist, vele zonden weg te nemen, maar dan kan ik toch niet verklaren waarom dat er dan staat, waarom er staat vele. Dan had er wel kunnen staan allen, dat zijn er dan ook velen natuurlijk, maar het had gewoon weggelaten kunnen worden, want het is niet aan de orde, om de zonden weg te nemen. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En niks weinig en niks velen, niks alle, het speelt gewoon geen rol. De zonden der wereld. Dat onderscheid bestaat wel, maar het speelt hier geen rol. Hij nam de zonden in ieder geval weg en daar zit dan alles bij ingesloten. Maar het vers spreekt dus niet daarover dat hij eenmaal stierf voor de zonden der wereld, maar spreekt over dat hij zich levend, dat hij zich Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat ligt meer voor de hand om de vergelijking te maken met vers 14 hier. En dan te zeggen, dan betekent dat wegnemen van de zonden van velen, dat hij inderdaad de zonden van de gelovigen wegneemt, hen reinigt, hen heiligt, rein houdt, kortom, zijn gemeente reinigt, om die zondevlek of rimpel voor God te stellen. Dat is dus, en dat is volledig in overeenstemming met de hele rest van de Hebreeënbrief.
Ik had gezegd, stierven we dus voor de gehele kosmos, maar zijn opstanding, dat was voor de gelovigen.
Dat is de broeder. Hij stierf voor de hele kosmos, wereld dus, je kosmos, voor de hele schepping, zeg maar. Maar zijn opstanding is alleen voor de gelovigen. Ja, en die leven daar ook uit. Bovendien moet u bedenken dat het hier ook niet zozeer gaat om het wegnemen van de schuld als zodanig, het betalen van de openstaande rekening, maar het gaat hier om het reinigen van het geweten. De zonden wegnemen namelijk niet uit de schepping als zodanig, maar de zonden wegnemen uit het geweten. Ik heb zelfs gezegd in het verleden, hij neemt de zonden niet weg uit ons leven of uit ons vlees, hij neemt de zonden weg uit ons geweten. Dan zijn ze er wel, maar daar hebben we er geen weet meer van. En dat is het werk wat Christus nu als de hoge priester doet. Je kunt moeilijk zeggen dat hij dat voor de wereld doet, want de wereld heeft weet van zonden, hoor. Vele geloven helaas ook. Ze hadden niet voor niks steeds over te praten. Maar dat is wat Christus voor de gelovigen doet. Herreinigen van dat kwade geweten. En dat is dus waar hierover gesproken wordt. Maar waarover in vers 14 en eigenlijk het hele hoofdstuk en in wezen zelfs waarover in de hele brief gesproken wordt. Het reinigen van het geweten van ja, de mens, dat gebeurt niet. Het reinigen van het geweten van de gelovigen. Wat de mens doet, is niet zijn geweten reinigen of laten reinigen. Wat de mens doet, is zijn geweten toeschroeien. Ja, dat was de brief van Timotheus. Dus zo staat het dan met een brandijzer enzovoort. Maar dat is wat anders dan reinigen. Wat met de gelovige gebeurt, is dat hij weliswaar zondaar is en blijft. Althans, in het vlees zal ik maar zeggen. En in de tegenwoordige boze eeuw en dat soort dingen meer. Maar zijn geweten is gereinigd, waardoor hij verbonden is met de levende God, staat voor God heilig en onberispelijk. Niet pas in de toekomst, nu. Dat is ook een van de misverstanden van Efeze 5, dat Christus de gemeente aan het reinigen is, om die straks in de toekomst zonder vlek of rimpel aan God voor te stellen, dan wel aan zichzelf. Zo van, dat komt dan eindelijk voor elkaar, maar hij is er nu nog mee bezig om dat geregeld te krijgen. Dat is een misverstand. Wij staan nu heilig en onberispelijk voor God. Ik weet wat, is de uitspraak uit Efeze 5 en dan ben je Efeze 1 al vergeten. Maar daar staat dat we in hem zijn uitverkoren van voor de nederwerping de wereld, in hem gepredestineerd zijn tot aanstelling tot zonen, in hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving naar misdaden, naar de rijkdom zijn de genade waarmee hij overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en verstand, enzovoort. Hè? Dat is in hoofdstuk 5 nog zo, wij staan dus rein en heilig en onberispelijk voor God. Omdat wij tot God naderen via de Heer Jezus Christus. Hij is als het ware dat filter waardoor wij gereinigd zijn. En wij naderen niet pas in de toekomst tot hem. Wij naderen nu tot hem op het moment dat we tot geloof komen. Als je dan ook een paar versen verder in Hebreeën 10 weer terechtkomt bij de praktische consequenties van het uiteengezette, dan staat er in vers 19 dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, wat ons immers reinigt van elke zonde, 1 Johannes 1, vers 7 en 9. Op een vers en levende weg, laat ons, vers 22, dan toegaan met een waarachtig hart. Laat ons toegaan. Niet laat ons toegaan naar het oude verbond, want degenen die daar toegaan, worden door al die offers niet geheiligd, maar laat ons toegaan tot hem in het ware heiligdom, staat er in vers 22 van hoofdstuk 10, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde, niet wordende of zullende worden of iets dergelijks, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is nu dus zo. En dat is wat hij nu doet. Kijk, straks als een nieuwe hemel en nieuwe aarde is, speelt dat geen rol van grote betekenis meer uiteraard. Want dan is niet alleen ons geweten gereinigd, dan zijn onze lichamen zijn we helemaal gereinigd. Dan hebben we ook deel aan de toekomende verlossing. Dat weet u toch, hè? Even gauw terug naar onze jeugdkampen van vroeger. Onze geest is verlost, onze ziel wordt verlost en onze lichaam zal verlost worden. Onze geest is geheiligd, onze ziel wordt geheiligd en ons lichaam zal geheiligd worden. Dat is zo. Of met de termen van Petrus meer. Onze geest is zalig, zaligheid der zielen, daar wordt aan gewerkt in onze dagen. En de zaligheid van het lichaam, ja, daar kunnen we niks aan doen. Dat gebeurt door de opname van de gemeente, dus daar moeten we nog op wachten. Maar, zegt Paulus, dat geeft niks, want we krijgen dan weliswaar pas in de toekomst de hele erfenis. Maar intussen hebben wij ontvangen de Heilige Geest, die het voorschot is op die toekomende erfenis. Wij leven daaruit. Die is het onderpand van onze toekomende erfenis, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat komt dus pas in de toekomst. En wat de Heer doet als hoge priester, is inderdaad de gevolgende werkzaamheid van de zonde in onze inwendige mens wegnemen. De werkzaamheid van de zonde in de uitwendige mens in het algemeen wordt niet weggenomen. De bezoldiging der zonde is de dood. En als we tijd hebben, of moet ik nou zeggen geen tijd hebben, dat weet ik nooit zo goed. Maar zolang de Heer nog niet wederkomt, zal ik maar zeggen, zullen wij inderdaad lichamelijk overlijden. Dat is het gevolg van de zonde in ons. Het gevolg van uitwerking gewoon van onze zondige natuur. De aard die we hebben, het heeft niet al te veel van doen met hoeveel wij gezondigd hebben. Het heeft van doen met dat wij zondaren zijn. En daar zijn we niet van verlost. Dat is niet weggenomen, het zit in ons vlees. Alleen God rekent het vlees niet en wat onze gedachten, onze harten, onze inwendige mens betreft, wel die reinigt hij door zijn woord. Door het bad des waters, door het woord, heet dat in Efeze 5 dus weer. Of dat doet hij door zijn bloed. Want het bloed van Christus, het leven van Christus, het woord van Christus, het is volstrekt hetzelfde, zeg maar gewoon het woord, namelijk Christus, reinigt ons van elke zonde. Of moet ik nou zeggen, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is precies hetzelfde. Wij worden gereinigd door het woord, dat is wat hij doet. En wanneer we ons niet openstellen van het woord, blijven wij zitten met een onrein, een besmet, belast heet het zelfs, geweten. Maar door het woord leren wij dat wij gereinigd zijn. Door Christus leren wij dat wij gereinigd zijn. Door het woord leren wij dat wij door Christus gereinigd zijn, dan wel worden. En als wij dat geloven, dan zijn wij dus inwendig rein. Want dan is ons geweten niet belast. En dat is waarom het belangrijk is te zien dat God inderdaad niet van ons vraagt dat wij elke dag, sorry dat ik er nou op terugkom, excuus, dat God niet van ons vraagt dat we elke dag onze zonden belijden, want dan moeten we ze rubriceren, dan moeten we ze archiveren, moeten we ze bijhouden enzovoorts. Maar op hetzelfde moment dat we dat doen, zijn we bezig onze gewetens te belasten, die we daarna weliswaar ontlasten, is de gedachte, wanneer we die zonden belijden. Maar dan kom je in hetzelfde verhaal van het oude verbond. Want dat gebeurt dan alle dagen geduriglijk. En daardoor word je dus in de praktijk nooit gereinigd. Dan kun je in het gunstigste geval gereinigd gaan slapen. Hè? Misschien slaap je rustiger. Ja, dat kan. Dat meen ik serieus. Maar dat blijft een leven Met een belast geweten, met een schuldig gevoel voor de Heer enzovoort.
Is dat daarom ook dat hij zegt, want wij die dood waren in zonde en misdaden, dat hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen van, dat alle die gestorven zijn, zijn gerechtvaardigd van de zonde, of dat eigenlijk die zonde dus daarmee afgedaan zou worden. En als hij dan zegt, wij waren dood in misdaden, dan heeft God ons... Dat hij ons daarna rechtvaardiger zou kunnen en wij achter zou laten wat dood is.
Ja, ja.
Dat
ja.
Is bestorven.
Ja. Kijk, de gedachte is, ik zei dat net, dat God onze oude mens, ons vlees, zal ik maar zeggen, onze zondige natuur niet rekent. En de rechtvaardige grond, en dus ook wettige grond, de wettige grond daarvoor is de dood van de Heer Jezus. Die stierf voor allen. 2 Korinther 5. Dus zijn allen gestorven, dus kunnen ze naar de wet niet gerekend of erkend worden. En hun zonden trouwens ook niet, maar de zondige natuur van de mens kan niet erkend worden, want één is voor allen gestorven en wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Zodat er een wettige grond is voor het feit dat God onze oude mens, ons vlees, onze zondige natuur niet rekent. Huh? Ja. Doen wij dan de wetten niet? Was de vraag aan het eind van Romeinen 3 in dit verband. Doen wij dan de wetten niet? Nee, wij bevestigen de wet. En dus precies in het gedeelte waar staat rechtvaardig, waar staat uit de werkende wet zal geen vlees gerechtvaardigd voor hem, worden voor hem, want door de wet is kennis van zonde. En dan, maar nu is de rechtvaardigheid Gods, rechtvaardigheid is wet eigenlijk. Nu is de rechtvaardigheid Gods, de wet, geopenbaard geworden zonder de wet. Terwijl het juist door de wet zou moeten, wet openbaart immers rechtvaardigheid. De wet openbaart immers het recht. Nou, de rechtvaardigheid Gods is openbaar geworden buiten de wet om, namelijk door het evangelie, op een heel andere manier dus. En dan wordt er uiteengezet dat de Heer Jezus Christus inderdaad is voorgesteld tot zondeksel, verzondeksel, het woord uit Hebreeën 9 vers 5. Dat Christus is voorgesteld tot verzoening, want zo is het dan vertaald in Romeinen 3. Tot een betoning, tot betoning van Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid wordt daarin gedemonstreerd. Buiten de wet om. Het is een misverstand te denken dat Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd wordt in de wet. Gods rechtvaardigheid wordt gedemonstreerd en bevestigd en vervuld in het evangelie, in de dood en opstanding namelijk van Christus. Want de wet stelt weliswaar eisen, maar kan niet aan de eisen voldoen. Maar de Heer Jezus Christus voldeed aan de eis van de wet. Wij zingen dat wel, maar het schijnt dat weinigen dat beseffen wat het betekent. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Nou, kortom, hij stierf inderdaad voor de zonden en zonden van de mensheid. Dat is wat de wet eiste. En hij stond uit de dood op en werd oorzaak voor eeuwige zaligheid. En wij die uit geloof, en zelfs uit zijn geloof, want dat staat er allemaal in Romeinen 3, wij die uit geloof gerechtvaardigd of zalig worden, wij doen dus niet de wetten niet, wij bevestigen de wet. Dat is de laatste vers van het hoofdstuk, voor velen onbegrijpelijk, maar in feite de climax van het schriftgedeelte. Wij bevestigen de wet, wij erkennen de wet en wij erkennen bovendien dat de wet vervuld is, volledig is toegepast, een doel bereikt heeft en dus beëindigd, einde is doel, en dus beëindigd geworden is in het verzoeningswerk, de dood en opstanding zeg maar, van de Heer Jezus Christus. Dat is bevestiging van de wet en daarmee uit. En op die grond wordt punt 1 onze zonde, onze oude natuur, niet gerekend. En punt 2, op diezelfde grond hebben wij iemand die onze zonden wegneemt, die ons reinigt van alle zonden. Kortom, dat is het werk wat de Heer Jezus in zijn opstanding als de levende Christus, als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek verzorgt. Dus inderdaad, God rekent de oude mens niet, God ziet de nieuwe mens aan, en die nieuwe, de inwendige mens, wilde ik eigenlijk zeggen, God ziet de inwendige mens aan, en de inwendige mens is gereinigd van het geweten, en dat gebeurt door het woord. Er is geen andere manier. Want geweten heeft van alles van doen met het denken, het redeneren van de mens. Nou, dan redeneert hij over de zonde die hij heeft enzovoorts, en waarin hij leeft en die hij doet en voor het maar heten mag. Dat kan alleen maar gecorrigeerd worden door daar een andere redenering tegenover te stellen. En die redenering is dat voor God inderdaad de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, zodat we in onze relatie tot God inderdaad geen enkele aarzeling hoeven te hebben en weten dat wij volmaakt, rechtvaardig, heilig voor God staan. En zo is ons geweten gereinigd, hoewel wij zonden doen. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij hebben dus wel zonden, maar wij weten dat onze gewetens gereinigd zijn. Wij weten dat wij gereinigd zijn en het weten dat wij gereinigd zijn is niks anders dan het hebben van een rein geweten. En dat gaat echt alleen door het woord van God. Ja. Nou goed. De wet dus. Kan nimmer meer heiligen, staat er in vers 1 van Hebreeën 10. Die kan nimmer meer heiligen, degene die daartoe gaan. Want als het wel kon heiligen, dan zouden die offers gestopt zijn. Ik durf het bijna niet, misschien mag ik nou volgende keer niet meer terugkomen. Maar ik meen echt wat ik zeg, zonder al te veel druk op u persoonlijk uit te oefenen. Hè. Als uw geweten gereinigd is, dan houdt u op uw zonden te beleiden aan de Heer. Ik zei niet dat je er niet over kunt praten met de Heer. Of zoiets. Hè. Je kunt dingen in je leven je dwars zitten. Het is goed dat je daar met de Heer over spreekt. Maar dat kun je juist doen omdat je gereinigd bent. Omdat je voor God zonder schuld staat, zal ik maar zeggen. En waar het geldt naar onze onderlinge verhouding als gelovigen en zelfs als mensen onderling, daar is het vaak noodzaak, absolute noodzaak, om elkaar de zonden te belijden. Dat moet je niet overdrijven, zeg ik altijd, want dat heeft geen enkele zin. Maar in sommige, dat weet u iedereen zelf wel wanneer dat zo is. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar het is soms al noodzaak om dat te doen. Om weg te nemen dat wat ons wellicht op een of andere wijze van elkaar scheidt. Dat zou kunnen. En soms zou dat moeten. Maar naar God toe ligt de situatie absoluut anders. Natuurlijk kun je spijt betuigen tegenover de Heer dat je bepaalde zonden gedaan hebt. Natuurlijk. Maar beter is, dat heb ik toen ook gezegd enige weken terug, beter is natuurlijk de Heer te danken, in volle verzekerdheid des geloofs, te danken voor wat we hebben ontvangen, namelijk de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. De bedoeling is dat wij hem danken. Dat staat in alle brieven. De bedoeling is dat wij onder alle omstandigheden hem danken voor wat hij ons gegeven heeft. Nou goed. Maar inderdaad, als het geweten gereinigd zou zijn geworden in het verleden, zou men niet meer geofferd hebben. En ik meen echt, als ons geweten echt gereinigd is door het woord, dan houden we op inderdaad zonden in het algemeen, zonder meer, aan de Heer te belijden van Heer, ik heb vandaag dit en dat, wilt u het mij vergeven? En zo. Op die manier bedoel ik dat, laat ik het vooral zo duidelijk mogelijk zeggen. Zo ligt het dan niet. Ik denk dat als we daar behoefte aan hebben, dan komt wel eens wezen dat wij aan het verkeerde adres zijn en in een situatie ons bevinden dat wij vergeving zouden moeten vragen wellicht aan een van onze broeders of zusters of iets dergelijks, dat het is. Maar het moet een keer ophouden. En dat is wat de schrift ons leert. Bovendien kan het natuurlijk ook zijn, dat doe ik om u ook een excuus te geven, het kan natuurlijk ook zijn dat te weinig water gebruikt is om uw geweten te reinigen. Woord dus. Als je de dingen niet weet, als je dat woord niet kent, dan kan het ook je geweten niet reinigen natuurlijk. Als je het niet weet, dat woord, als dat woord niet bij je weten, bij je geweten komt, dan doet het daar niks. En helaas, dit soort dingen worden gewoonlijk niet gepredikt hoor. Maar het is wel een bijzonder essentiële Bijbelse waarheid, want zoals gezegd, als ons geweten niet gereinigd is, kunnen wij de levende God niet dienen. Dan is het altijd voor iemand die vraagt, maar als nou een beetje gereinigd is, kunnen we toch een beetje de levende God, ja, natuurlijk. Maar dat is alleen maar de bevestiging van de normale regel die ik nu geef. Als onze gewetens niet gereinigd zijn, kunnen wij de levende God niet dienen. Willen wij die levende God dienen, dan kan dat alleen als onze gewetens gereinigd zijn. Dat is nou eenmaal zo. Daar worden we geen betere mensen van, daar gaat het niet om. Maar we worden wel betere dienaren van God van. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, weer terug probeer ik naar Hebreeën 10 vers 2. Valt niet mee. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten, geen weet meer zouden hebben der zonden, nadat zij immers eenmaal gereinigd zijn geworden. Nou, dat is waar het om gaat. Wij zijn eenmaal gereinigd. Het eenmalige offer van de Heer Jezus, want zo wordt het hier steeds genoemd, was inderdaad al genoegzaam. Het heeft onze zonden weggenomen en het neemt, voor zover dat gezegd moet worden, het neemt onze zonden weg. Kortom, hij is degene die ons reinigt en heiligt. En hij doet dat door het woord, zodat je ook kunt zeggen, en dan wordt het heel concreet, het woord heiligt en reinigt ons, want zo doet hij dat, hè. En dan vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Dat wil zeggen, in de wet. En beter is in het brengen van deze offers geduriglijk alle jaren wordt in feite de zonden herdacht. Het werkt verkeerd om, staat hier. Dat heb ik net ook gezegd over beleiden van zonde, dat werkt verkeerd om. Je vindt er namelijk steeds meer en in plaats van dat je ervan gereinigd wordt, word je steeds meer besmet in de praktijk. Nee, dat meen ik. Ik ben me wel eens wild geschrokken, want werd me gevraagd of er niet misschien onbeleden zonden waren die enzovoorts. Dan dus praktiseer je suf van, als je serieus bent, ik ben ook serieus nu. Dan praktiseer je suf van, wat is er mis? Heb ik wat vergeten? Ik vergeet zoveel, gelukkig maar trouwens. Dat meen ik. En gelukkig, geweten is, wordt gereinigd. Ik vergeet dus ook een boel. Gelukkig wel, want er zijn dingen die je beter kunt vergeten dan meesjouwen. Maar dan zijn er dan niet onbeleden zonden. Je zal maar een slecht geheugen hebben, zeg. Dat is toch zo, of niet? Nee, ik bedoel het echt serieus, hoor. Dan zeggen ze, ja, onbeleden zonde, daardoor sta je niet verkeerd voor God. Misschien ben je daardoor ziek of daardoor gaat het fout in je leven of wat dan ook. Je zal maar zo'n geheugen hebben. Nee, zo'n geweten moet je hebben. Dat het inderdaad niet is. Want wat niet weet, daar heb je geen last van. Absoluut niet. Nou, en dat is waar het om gaat. Wij zijn en worden gereinigd van dat geweten om inderdaad zo voor God te staan. En waar het anders is en waar die zonden beleden worden, dan wel onder de wet, want het is eigenlijk hetzelfde als leven onder de wet dan, hè. Dan onder de wet, waar steeds opnieuw offers voor die zonden gebracht moeten worden, wordt men in feite herinnerd aan de zonden en geschiet dus gedachtenis der zonden. Nou, dan ben ik heel dicht toch bij 1 Korinthe 11, dacht u niet? Nee? Door het brengen van die offers steeds geschiet gedachtenis der zonde, staat hier. Daarmee worden de zonden geëerd. Want als de gedachten bij iets of iemand bepaald worden, dan wordt die iets of iemand daarmee geëerd. En gedachtenis der zonde, ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom spreek ik liever ook niet over Satan of vragen ze me wel eens, hè. Ik wil niet spreken over demonen enzovoorts. Hè? Nou, liever niet. Hè? Je kunt beter over Christus spreken. Maar goed, hè. Maar zo is dat. Je kunt wel offers brengen voor die zonde, maar daarmee geschiet gedachtenis der zonde. Maar dat is niet wat de Heer vroeg, gedachtenis der zonden. Hij gaf ons brood en wijn, de tekenen van Melchizedek, de tekenen van de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond dus. En zei, neemt eet, want dit is het leven, het lichaam, het bloed, of hoe het maar heten mag, van het nieuwe verbond. Neemt eet, doe dit tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom uiteraard, want als hij komt, is er een andere methode om aan hem te denken. Maar dan zien wij hem, hè. Ook in dit schriftgedeelte staat dat. Hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten. Tot zaligheid uiteraard, hè. Maar de bedoeling is niet dat onze gedachten bepaald worden bij de zonde. De bedoeling is dat onze gedachten bepaald worden bij de Heer. Dat is trouwens ook Romeinen 3, geloof ik, hè. Want door de wet is kennis der zonde. Staat precies hetzelfde. Paulus dus, hè. Die zegt, want daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is kennis der zonde. Maar dezelfde apostel zegt, wat wij moeten doen is van alles. Maar in ieder geval, wat we doen zou moeten bijdragen tot kennis van Christus. Niet tot kennis van zonde. En in Filippenzen zegt hij het heel sterk. Dan zegt hij zelfs dat hij alles wat bij dat Jodendom behoorde en wat hij van nature had meegekregen, inclusief zijn rechtvaardigheid voor zover die in de wet is. Hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek gehad, opgegeven, weggegooid, staat er eigenlijk gewoon uit. Omdat ik Christus zou gewinnen, om hem te kennen en brood en wijn. En de kracht van zijn opstanding, dat is brood en wijn dus. Hè. Daar gaat het om. En elkaar wijzen op de zonden, en zelfs op onbeleden zonden, wordt helemaal moeilijk om daarop te wijzen. Het is precies het tegenovergestelde van wat de schrift ons leert. Wij zouden elkaar moeten voorhouden het woord des levens staten. En we zouden moeten zijn ziende op Christus, en niet op de oude mens. Hem zouden we moeten kennen, van hem zouden wij weet moeten hebben, maar van onze zonden niet. Hoe stond het ook alweer? Ik kan de uitdrukking zo gauw niet naar boven brengen. Er stond dat we in het verstand van de geestelijke dingen volwassen moeten worden. In het verstand van het vlees of van de zonde zouden we kinderen moeten blijven. Dan moeten we ik wil me zo gauw niet te binnen schieten waar staat. Ja, zoiets. Nou, misschien vind ik het straks nog, hè. Maar het komt er zo gewoon niet boven. Maar we zouden van het kwaad onwetend moeten zijn, zoveel mogelijk. En we zouden wetend moeten zijn van de rechtvaardigheid Gods en dus van Christus. En nog aangevuld met de algemene uitspraak. Zoek de dingen die boven zijn en daar zijn niet onze zonden, hoor. Nu geschiet in vers 3 van Hebreeën 10. In die offers, in al die offeranden, alle jaren weer gedachtenis der zonde. En dat moet nou juist niet. Dus de negatieve werking van het leven onder de wet. En daarom zegt Romeinen ook, niet hoofdstuk 3, maar wel hoofdstuk 7, dat door de wet de zonde toeneemt, sterker wordt, meer wordt, en zeker het geweten ervan wordt meer. Dat staat er trouwens ook. Romeinen 7. En natuurlijk Galaten 3, precies hetzelfde. Omdat men verkeerd georiënteerd is. En dus zou het zo niet moeten. Nu geschiet in die offers alle jaren weer, opnieuw, gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dit is de derde keer dat wij daarover lezen. In dit hoofdstuk. Nee, in dit schriftgedeelte dan. Want eerder hadden we het al over het bloed van stieren en bokken in vers 13. In verband met dat hooguit heiligde naar de buitenkant, naar het vlees, maar dat door het bloed van Christus en zijn offer onze harten, onze gewetens gereinigd zijn van dode werken. Daarna wordt gesproken over het bloed van kalveren en bokken in vers 19. Maar het wordt gesteld tegenover het bloed van Christus. En hier in hoofdstuk 10, vers 4 zijn we er weer. Daar staat weer, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Maar het bloed van stieren en bokken kan dat niet. Waarna de vraag is, waarom moest het dan? Waarom was dat dan toch een instelling van God? En het antwoord is, omdat daarin het toekomstige offer van Christus werd geïllustreerd. Terwijl de volledige inhoud van dat offer van de Heer Jezus Christus niet bekendgemaakt kon en dus mocht worden. Want hoe dan ook, in ieder geval is het zo dat zijn opstanding en hemelvaart een verborgenheid is, een verborgenis dus in het Oude Testament. En als dat zo is, dan is per definitie dus ook zijn dood verborgen in het Oude Testament. Want hoe dan ook, de profetieën zeggen nooit letterlijk, ik weet niet of ik dat wel eens in uw midden gezegd heb, maar de profetieën zeggen nooit letterlijk dat de Messias zou lijden en sterven. Nee, zelfs Jesaja 53 niet, nee. Dat is zoiets. De volgende komen zo aan de beurt. Hè? Daniel 9, waar staat, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar als u een andere vertaling neemt, zult u zien dat er een woord staat in de betekenis van afgesneden. Zal de Messias afgesneden worden. En de vertaling met uitroeien, die komt tot stand doordat men wist. Al, hè, wat er gebeurd was inmiddels, dat de Messias inderdaad gestorven was. En dus heeft men het woord vertaald met uitroeien. En uitroeien wil zeggen dat met een roeispaan, of iets wat erop lijkt, iets, een ding waarmee men zwaait, de gewassen uit de grond slaat. Hè? Heb je dat beeld? Uitroeien, dat is uitroeien. Onkruid, uitroeien. Rooien, dat woord is het, ja. Slaat spullen de grond uit. Dus Messias zal afgesneden worden. En ze hebben ervan gemaakt afsnijden, uitroeien, dat is hem. Maar dat hij zou sterven, staat er niet. En in Jesaja ook niet. Bovendien, Jesaja 53, praten de Joden zich nog altijd onderuit door te zeggen, dat gaat helemaal niet over de Messias. En ze hebben heus wel een argument daarvoor, ook een goeie. Maar wat uiteengezet wordt, is dat al die offers in het Oude Testament, waarbij sprake is van dood en dan opstijging tot God op het altaar, dat uitbeeldingen zijn van het toekomstige eenmalige offer van Christus. En daarin worden zijn dood en opstanding wel degelijk gesymboliseerd, en daar was het om. Maar niet opdat daardoor de zonden zouden weggenomen worden, of opdat daardoor de mens zou geheiligd worden. Want staat hier dat, punt 1, kon het dat niet. Punt 2, zegt zelfs het Oude Testament, dat God deze offers niet eens gewild heeft. Dat wil niet zeggen dat hij ze niet heeft ingesteld, dat wel. Maar ter genoegdoening van de zonden heeft hij die offers niet gewild. Maar ze zijn een beeld van het offer wat hij wel gewild heeft. En dat offer, wat God wel wilde, zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, want slachtoffer en offer voor de zonde heeft hij niet gewild. Nou, korter kan ik het niet zeggen, maar zo kort staat het hier ook. Namelijk, vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van bestieren en bokken de zonde wegnemen, daarom komende in de wereld, zegt hij, namelijk Christus uiteraard, dat moet je maar, staat er niet bij, maar dat moet je weten, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd, toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Een uitspraak overigens uit Psalm 40. Maar die bewaren wij voor na de pauze. Wij gaan weer terug naar Hebreeën 10, waar wij waren in vers 4 en 5 eigenlijk. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En daarom zijn er zoveel stieren en bokken geofferd. Het werkte dus niet. En dan staat er in vers 5, daarom, maar dan moet ik meteen zeggen, wat er nu komt nadat daarom, dat is een commentaar op een schriftgedeelte, namelijk op Psalm 40 in bijzonder. Andere eigenlijk ook, maar in bijzonder Psalm 40. Een commentaar daarop waarbij dus weer oud-testamentische gedachten of woorden gebruikt worden om het nieuwe te beschrijven. Want daar gaat het hier natuurlijk om. Hè? Er staat daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Wie er dan komt in de wereld? Ja, uiteraard de Heer Jezus, hè? De Zoon. Lijkt me een duidelijke zaak. En bovendien moet u begrijpen dat deze uitspraak, komende in de wereld, toelichting is al op Psalm 40, want deze woorden, slachtoffer en offer heb je niet gewild, en wat er verder volgt, is letterlijk geciteerd op Psalm 40, maar die inleiding van komende in de wereld is een toelichting op die psalm, zo van deze woorden uit deze psalm, die worden eigenlijk gesproken door de Heer Jezus, door de Zoon van God, in verband met zijn komst in de wereld. Daar gaat het over. Dat is de toelichting die hier gegeven wordt. Hij zegt dit in verband met zijn komst in de wereld. Hij zegt namelijk, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou staat er lichaam, nou had er eerlijk gezegd, er had hier ook gewoon beeld kunnen staan in dezelfde betekenis als in vers 1. Want een beeld is een lichaam is een beeld. Een vorm, een gestalte. En waar het om gaat is dat die slachtofferen en offeranden die hier genoemd worden, de voorafschaduwing zijn van het beeld zelf der zaken. Of gewoon, slachtoffer en offeranden zijn een uitbeelding, een afbeelding van Christus, dan wel van zijn lichaam. En ik moet eigenlijk zeggen, het lichaam niet van Christus, ik moet eigenlijk zeggen het lichaam van Jezus dan, want daar komt het op neer. Het gaat erom dat die slachtoffers en offers in het algemeen de uitdrukking zijn van het latere offer van de Heer Jezus. En hij is dat lichaam, of dat lichaam wat hier genoemd wordt, is het zijne. Dat zou geofferd worden. Een slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, wordt er gezegd. Dan is de vraag, maar wat dan wel? Wat was er dan de bedoeling van? Want God heeft er wel degelijk die offers ingesteld. Nou staat hij meteen bij dat de Heer Jezus als het ware zegt, ik weet dat u die offers niet gewild hebt. Ik weet dat gij mij gewild hebt en dat mijn lichaam toebereid is geworden, opdat ik zou geofferd worden enzovoort. Dat is de gedachte. Dat staat daar ook in Psalm 40, maar ik schuif het even voor me uit, daar ga ik nog wel naartoe. Maar even hier de hoofdlijn volgen. De Heer stelt dus zichzelf en daarmee zijn lichaam in de plaats van die slachtoffers en offers. Die slachtoffers en offers, die had God niet gewild, maar wat God werkelijk wilde was de Heer Jezus Christus. En die gedachte wordt meteen herhaald met andere woorden, namelijk brandoffer of offer voor de zonde, het is gewoon hetzelfde, hè? Brandoffer, namelijk offer voor de zonde, hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. En de Heer zei, en God zei over diegene die hier spreekt, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En deze zoon zelf zegt hier, offeranden, brandofferen, hebben u niet behaagd. Toen sprak ik. En die ik heeft God dus wel behaagd, uiteraard. Dat lijkt me duidelijk, hè? En God zei het ook van hem. In hem heb ik al mijn welbehagen. Toen sprak ik, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Want Gods wil, die uitdrukking, om uw wil te doen, slaat natuurlijk terug op vers 5. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Nou, wat dan wel? Nou, zegt de Heer Jezus hier, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat is wat gij gewild hebt. En dan in de tussenzin, die zo fraai tussen haakjes gezet is, staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. En dat is dat vind ik de mooiste uitspraak die erbij staat, eigenlijk. Want daarmee zegt de Heer Jezus zelf, dat al in het begin van het boek geschreven werd over hem. Nou ja, nemen we dat ruim en houden we het in het verband van dit schriftgedeelte, dan wordt het gezegd in het begin des boeks, laten we zeggen in ieder geval het eerste deel, de Torah, de vijf boeken van Mozes. Daar is al over de Heer Jezus geschreven, want de gedachte is, die offers die gebracht worden, inderdaad spreken over, niet over stieren en bokken, maar die offers spreken over het offer van de Heer Jezus Christus. En dan nam ik nog de Torah, maar ik had net zo goed bij Genesis kunnen blijven. Nou, ik zal niet meteen helemaal teruggaan, laat ik bij Abraham blijven. Hè. Toen zei Isaac, de zoon, die zei tegen de vader, ja, waar is het offer? We hebben hier alles, maar we lopen hier te sjouwen. Met takken en zo, weet je wel. Dat heb ik vroeger ook nooit begrepen. Ik denk, waarom verzamelen ze boven op die berg niet wat takken? Dan hoef je dat niet van beneden af aan mee te slepen, maar dat mocht ik niet vragen op de zondagschool, hè. Dat hoor je niet te vragen. Want ze konden moeilijk zeggen, dat is een uitbeelding van het leven onder de wet. Dat konden ze moeilijk zeggen, hè? Op een gereformeerde school bedoel ik, dat kon je moeilijk zeggen. Nou goed, maar in ieder geval, de zoon zegt tot de vader, waar is het offer? En toen zei de vader tot de zoon, God zal zichzelf in een brandoffer, een lam, een brandoffer, voorzien. Of zoiets. En dat gebeurde ook. Want uiteindelijk vond men een ram, een mannelijke dus, verward in de struiken. Doornstruiken, staat in het Nederlands geloof ik niet, maar het waren doornstruiken volgens het Hebreeuwse woord. Gekroond met doornen, jawel. Eveneens het beeld van de wet, gevangen onder de wet. Hij werd bevrijd uit de struiken en inderdaad geofferd. Toch? En die heette Isaac. Min of meer. Ik gooi het een beetje door elkaar. Dat doe ik met opzet natuurlijk. Hè. Maar in het begin des boeks is van mij geschreven. Duidelijk. Kan ik wel nog verder teruggaan. Kom ik in... vooruit Genesis 3 dan. Nee, dat is nog voor het offer van Abel. Genesis 3. Waar God zelf verscheen. Bij de zondige mens. Bij Adam. En hij kleedde de mens in dierenvellen. De Heer zei, God zei kennelijk tot Adam, er staat er niet zo bij, maar kennelijk heeft hij gezegd, doe die vijgenbladeren nou maar weg, dan krijg je van mij wat beters. En God kleedde de mens in dierenvellen. Het was het gulden vlies, maar dat mag je niet verder vertellen hoor. Maar dat was het eigenlijk. Want de mens kleedde zich in vijgenbladeren en de vijgenboom heeft alles van doen met het aardse Israël en dus in bijzonder met de wet. Maar de Heer zei, doe die vijgenbladeren maar weg. Dat zei hij trouwens later tegen Zacchaeus. Maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Ja, dat was toen het herfst werd, was dat. Maar goed, doe die vijgenbladeren maar weg. En de mens werd bekleed met de gerechtigheid van een lam, wellicht, of wat het maar was. Maar zoals wij bekleed worden niet met de gerechtigheid van de wet en dus vijgenbladeren, maar bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus, zeg maar het gulden vlies, de gouden vacht, gouden schaapsvacht, de gerechtigheid van Christus. Nee, dat gulden vlies, dat is overgeleverd zo, niet langs de kant van Israël, maar langs de kant van de heidense volkeren, maar het is hetzelfde verhaal, hè? Nou goed. Ik zal het er niet verder over hebben. In het begin des boeks is van mij geschreven. Dan blijf ik nog steeds binnen het kader van dit schriftgedeelte. Als ik nog verder terug moet, dan kan dat wel. Dan moet ik zeggen, als in Genesis 1 vers 3 staat, daar zij licht, er was er natuurlijk ook geschreven over deze, over Christus die het licht der wereld is. Licht kwam uit de duisternis. Dat is een beeld van hem die opgewekt werd uit de dood. Licht scheen uit de duisternis. En Christus is het licht. En hij verscheen uit de duisternis. Al ging ik ook door een dal van diepe schaduw des doods enzovoorts. Nou, daar ging hij door, maar ik kwam uit die duisternis tevoorschijn. Inderdaad, het was het licht der wereld. Kan nog verder terug natuurlijk. Gewoon in het begin schiep God hemel en aarde. En leggen we Hebreeën 1 naast. En daar staat dat het de zoon was die hemel en aarde schiep. Dus, nou goed. Maar dat is buiten het verband van dit hoofdstuk dan. Maar de algemene gedachte is dat heel het Oude Testament spreekt over Christus. Hier staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. Nou, letterlijk werd er niet over hem geschreven, maar overdrachtelijk wel. En dat is precies wat hier natuurlijk uiteengezet wordt in dit schriftgedeelte. Hij zei dus, ik kom om uw wil te doen, oh God. En in de tussenzin zegt hij, want in het begin des boeks is van mij geschreven. Daarna komt er commentaar, maar daar houden we ons nog even niet mee bezig. En dus ga ik nu meteen met deze woorden in gedachten naar Psalm 40. Daar kom ik helaas niet meer door vanavond, maar... Waar we eerst een toepasselijk commentaar vinden op de Hebreeënbrief, vind ik ook altijd leuk. Psalm 40. En dat commentaar op de Hebreeënbrief, dat vind ik altijd in vers 6 van Psalm 40. Daar staat, Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde op volgorde, in het juiste verband. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Dan dit vers denk ik altijd als ik met de Hebreeënbrief bezig ben. Hoe vertel je dat? Je kunt gewoon elke keer overnieuw beginnen en er komen elke keer andere gedachten boven enzovoort. Het is zo veelzijdig, er zitten zoveel kanten aan, dat is niet op orde, niet logisch te vertellen. Misschien zijn er daarom zo weinig boeken geschreven over de Hebreeënbrief. Dat is gewoon nog niet te doen. Maar goed, dat even terzijde. Ik ga even iets verder terug. Daar staat in vers 1, Psalm van David. En voor velen is dat het excuus om te zeggen, nou ja, het is David die hier aan het woord is. Dan hoef je er verder niet al te veel je mee bezig te houden. Maar de Hebreeënbrief zegt, daarom zegt hij, zie ik kom om uw wil te doen. Waarna de vraag is, wie zegt dat eigenlijk? Hij zegt, oh, het is David. En dan is het niet zo belangrijk meer. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is een psalm van David. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan de apostel Petrus. Die zei, nou ja, David die schreef dat. Maar David was een profeet. Dat is wat anders dan een poëet, zeg ik altijd. Hè. David was een profeet. En David wist dat God iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de troon zou zetten. En David heeft deze dingen geschreven, ziende of vooruitziende op Christus, op degene die uit zijn lijf voortkomen zal. Dat staat letterlijk zo in de toespraak van Petrus in Handelingen 2, de bekende Pinkstertoespraak. David spreekt over zijn zoon en hij wist dat ook, staat erbij. Nou goed, wat zegt hij dus? Vers 2 van Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op de rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Waar het over gaat? Over het gebed van de Heere Jezus, over het roepen van de Heere Jezus. Om verlossing, want hij heeft, dan moet ik even spieken, hij heeft in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd. En hij is verhoord uit de vrezen. En zo heeft hij geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En is hij oorzaak geworden der eeuwige zaligheid en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waar dat staat, hoort u inmiddels te weten, want dat hebben we kort geleden besproken. Dat was Hebreeën 5... vanaf vers 7, vers 7 tot en met 10. Het zijn de woorden van de Heer Jezus, waarmee hij bad om verlossing. En er staat, de Heer heeft lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en hij heeft mijn geroep gehoord. Hij heeft mij getrokken uit de ruisende kuil, uit de modderige slijk. Waarom staat er dan niet gewoon, hij heeft mij uit de dood opgehaald? Omdat dat verborgen moest blijven, dus staan er synoniemen voor. Ruisende kuil, modderig slijk. Maar het is de dood. Het is eigenlijk een afgrond zonder bodem. Een kuil, diepte, maar onder in modderig slijk. Dan zak je ook weer weg, er is geen bodem. Dat is de dood. Daar komt men niet meer uit terug, is het idee. Maar deze kwam er wel uit terug. Want God heeft hem inderdaad daaruit opgehaald. Er staat, hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Een rotssteen is altijd een beeld van opstanding. Rots aan de grond, hè? Of uit het water eventueel. Hij heeft mijn gangen, mijn wegen, hij heeft mijn gangen vast, stevig dus, gemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Dat staat later ook, geloof ik, hè. In het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. Oh, dat is een andere psalm. Maar goed, daar komen we misschien ook nog eens op. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien, niet alle, broeder. Velen zullen het zien. Jawel. Velen zullen zien op de overste leidsman en volleinde des geloofs. En velen zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond gezet aan Gods rechterhand. Die velen. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dat is hetzelfde als en in de Heere geloven. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogmoedigen. Namelijk tot degene die tot leugen afwijken. Afwijken van wat? Van de waarheid en van het woord. Dat zijn dus degenen die het woord wel kennen, maar daarvan afwijken. Bewust.
Jawel.
Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt, enzovoorts. En dan krijg je dat idee van dat men ze niet op orde kan uitspreken. Ze zijn menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Welke dingen, welke gedachten. Maar al die dingen die verband houden met de dood en opstanding van Christus. Want daar gaat het hier over. En daarvan staat in vers 7. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. En dan, gij hebt mij de oren doorboord. Dat is een hele moeilijke. Maar fraai hoor. En dan, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En in Hebreeën heet het, in het begin des boeks is van mij geschreven. En hier staat, in de rol des boeks is van mij geschreven. Want het is niet alleen in het begin, maar in heel het boek, in de hele rol. In, dat wil zeggen, in heel het Oude Testament is van mij geschreven, is de gedachte. En de gedachte is dus heel het boek en dus vanaf het begin. En vandaar die twee verschillende versies. Maar dat betekent gewoon dat heel de schrift inderdaad spreekt over Christus. Het laatste Bijbelboek bovendien, dat is het einde dus van de rol, zegt dat ook. Want die Openbaring zegt, een getuigenis van Jezus, dat is de geest der profetie. Dat is de algemene inhoud dus, hè, geest, de algemene inhoud van de profetie. Of andersom, de profetie in het algemeen getuigt van Jezus. Nou, hier staat het ook. Dus toen zei ik, zie ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil, o uw welbehagen te doen. En daarna een uitspraak die in Hebreeën 10 niet meer geciteerd wordt, namelijk, uw wet is in het midden mijns ingewands. Dat moet je eerst even terugbrengen naar goed Nederlands, namelijk, uw onderwijzing, want wet betekent ook in het Nederlands onderwijzing. Uw onderwijzing is in het midden mijns ingewands. Met die uitspraak zijn we terug inderdaad in Hebreeën 5, waaruit ik net citeerde. Want daar gaat het uitgebreid om het geloof van Jezus Christus. Die door zijn gehoorzaamheid en dus door zijn geloof verlost is uit de dood. En daar ging het begin van deze psalm over. Door zijn geloof verlost uit de dood. En daardoor oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor ieder die weer in hem gelooft. Dus inderdaad, uw wet is in het midden mijns ingewands. Maar wat u wellicht helemaal niet ziet staan, maar wat er in feite staat, is dat dit een verwijzing is naar de Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds. En daarmee begon Hebreeën 9. Dat is het gedeelte waarmee we bezig zijn. Hebreeën 9 begon met het Heilige der Heiligen en daarin onder andere dan de Ark des Verbonds. En daar naderde de hoge priester. Met bloed van stieren en bokken dat helaas de zonde toch niet kon wegnemen enzovoorts. Maar hier zegt iemand, punt 1, offers hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij gewild. Want dat staat er. En vervolgens staat er, heel het Oude Testament spreekt niet over die wet en over die offers, het spreekt over mij. Hetzelfde verhaal. En vervolgens, de uitdrukking, uw wet is in het midden mijns ingewands, zou je moeten lezen als, uw wet is in het midden mijns ingewands. Waar dan niet? Dat is een moeilijke vraag, zo kan ik hem niet stellen eigenlijk. Hè? Maar het kan wel, maar die is wat lastig dan. Hè? Waarin dan niet? In de Ark des Verbonds. Want wat de Heer hier zegt, is dat hij de echte Ark des Verbonds is. Want de Ark des Verbonds bevatte immers de wet. De Ark is niks anders dan, maar dat mag ik niet zeggen, maar de Ark is in wezen niet anders dan een kist waarin de stenen tafelen bewaard werden. De gedachte is daarin werd de wet bewaard. In het binnenste, in het ingewand, het inwendige, is dat gewoon een ingewand, in het inwendige van de Ark des Verbonds. Maar hier spreekt de Heer Jezus en zegt, uw wet is in het midden mijns ingewands. Slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Gij hebt mij het oor doorboord. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Kortom, al die dingen spreken over Christus en de uitdrukking uw wet is in het midden mijns ingewans wil zeggen, ik ben de gelovige, ik ben een gelovige en uit mijn geloof zal verlossing tot stand komen. En niet door een houten kist overtrokken met goud die er wellicht nog zo mooi uitziet en die dan met bloed besprengd wordt of wat dan ook. Want die offers heeft God niet gewild, maar dit offer. Kortom, ook in deze psalm wordt uiteengezet dat de oud-testamentische dienst in het heilige, dan wel in de tempel of tabernakel, dat die dienst een uitbeelding is van het latere, eenmalige werk van Christus. Staat hier gewoon. Zodat niet alleen de Hebreeënbrief dat leert, maar op psalm 40 ook. Namelijk... Precies, ja precies, dat is de wet in het midden mijns ingewand. Ze staat in vers 11 dus weer, hè. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. En dat is nog het aardige, want je kunt van de wet in de Ark des Verbonds nog zeggen dat die bedekt is. U denkt dat dat de verkeerde manier is om het te zeggen, maar, door de verzoendeksel namelijk. Ik denk dat hier de verwijzing is naar dat de Ark des Verbonds inclusief de wet... geplaatst was in het Heilige der Heiligen met een gordijn ervoor, de bedekking. De gordijn, de bedekking. Dat was het ook hoor, want als de Ark des Verbonds vervoerd werd, werd het voorhangsel losgemaakt en werd achterwaarts, want we mochten de Ark des Verbonds niet zien, werd achterwaarts over de Ark des Verbonds gelegd en was dus inderdaad de bedekking, hoe dan ook, altijd van de Ark des Verbonds. Soms hing het ding ervoor, maar als het geheel vervoerd werd voorhangsel gelegd over de Ark des Verbonds. Het voorhangsel was dus de bedekking. Maar zei Hebreeën 10, en daar komen wij vandaan, de weg tot het heiligdom is vrijgemaakt en het voorhangsel is immers weggenomen, gescheurd. En de bedekking is weggenomen, maar goed, dat was 2 Korinthe 3. Maar wat hier staat, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, wil zeggen dat die gerechtigheid ook betoond of geopenbaard zal worden. Wel, ik kan het eigenlijk nu niet vertellen. Maar dat is weer commentaar op Romeinen 3, waaruit ik er straks het een en ander geciteerd heb. Waar staat, de verlossing is in Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoendeksel, letterlijk vertaald dan, hè. God heeft Christus voorgesteld tot verzoendeksel, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat het verzoendeksel, inclusief de hele Ark des Verbonds trouwens, een uitbeelding is van Christus, door wie de rechtvaardigheid Gods openbaar wordt. Want dat zegt dat schriftgedeelte in Romeinen 3. Rechtvaardigheid Gods geopenbaard, niet uit de wet, maar dus buiten de wet om, maar uit het geloof van Jezus Christus. Dat staat er allemaal, uit het geloof van Jezus Christus. En je vindt hier die dingen bij elkaar. Namelijk, uw gerechtigheid wordt betoond. Ik bedek het niet, ik maak hem bekend. Ik betoon die gerechtigheid. Uw gerechtigheid betoon ik. En ik bedek hem dus niet in het midden mijns harten. Uit het midden zijns harten wordt hij openbaar gemaakt. Andere paralleltekst is natuurlijk... stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Uit Jesaja 12. Dan wel Johannes 7. Maar goed, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Zie je wel? Waarheid, heil, gerechtigheid worden voortgebracht. Worden gepredikt, worden betoond of hoe dat maar heten mag. En dus rechtvaardigheid Gods, heil, zaligheid wordt inderdaad betoond en gedemonstreerd in Christus. En in hem is dus inderdaad de verlossing. En hij is het verzoendeksel, dan wel verzoening in het algemeen. En de uitdrukking volgens, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. De gedachte is dat onder de wet en in de wet weldadigheid en trouw wel degelijk verheeld worden. Verheeld, geheeld. U weet wat het is, verhelen? Dat is wat een heler doet. In het verbergen namelijk. Moet nog wat meer Nederlands leren. Een heler stopt de dingen in de hel. In een schuilplaats namelijk. Dat is helen, of verhelen, of helen in het criminele jargon. Maar goed, dat is het. Hè? Maar hij zegt, ik verheel het niet, ik verberg het niet, ik maak openbaar. Maar onder de wet waren die dingen wel degelijk verborgen, verheeld dus. En vandaar de uitspraak, ik doe dat niet. En anders had het wel gewoon kunnen staan. Ik verkondig u trouw. Maar er staat tegenovergestelde, staat in de negatieve vorm. Ik verheel het niet. Ik bedek het niet. Ik spreek het uit. Ik maak het openbaar. Ik verheel het niet. In de grote gemeente. Dan mag u niet 3 keer raden welke gemeente dat is. Die uit Efeze dus onder andere, om maar wat te noemen. Die van Paulus in elk geval. Die van Petrus ook. Maar goed, we weten nooit zeker of Petrus dat al wist. Maar die van Paulus dus dan maar. Hè. Deze gemeente dus. En let op, niet in de wereld, niet in het algemeen, in de gemeente. Want daar wordt het uitgesproken. Daar wordt bekendgemaakt de dingen die verborgen waren. Nou, even terug naar het begin van dit citaat. Het wordt namelijk geciteerd in Hebreeën 10 vanaf vers 7. Gij hebt geen lust gehad als slachtoffer en spijsoffer. Dat is een uitspraak. Ik ben dus psalm 40 nu weer, hè? Psalm 40 vers 7, dat is wat geciteerd wordt in Hebreeën 10. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, is een uitspraak die dikwijls geïsoleerd wordt. Dat wil zeggen, wordt uit de schrift gehaald en dan zegt men, nou ja, God heeft het niet gewild. Waarna er natuurlijk weer iemand was die promoveerde in de theologie, ja, op een proefschrift over de oorsprong van de Israëlitische eredienst. Heb ik zelf gelezen, mag ik niet zeggen, maar in mijn handen gehad wel. En de gedachte is dan dat Israël al die offerdiensten enzovoort, Mozes in het bijzonder krijgt er de schuld van, dat men die offerdiensten enzovoorts, dat men die ontleend had aan de toenmalige wereld. In het bijzonder natuurlijk had geleerd in Egypte en daaruit had meegenomen. Dan mag je nog blij zijn trouwens als men dat vindt, want tegenwoordig gaat het veel verder. Tegenwoordig zeggen ze, Mozes heeft niet eens geleefd, maar iemand als Ezra of zo in de ballingschap, de Babylonische ballingschap, heeft de figuur van Mozes uitgevonden en hem alles toegeschreven om niet zelf persoonlijk de verantwoordelijkheid te dragen. Zo, hè? Nou goed, dat soort dingen. Het is net zoiets als het mormonisme. Hoe heet iemand? Smit. Nou goed, maar toch, die heeft heel wat in elkaar gesmeed. Maar goed, gouden platen bijvoorbeeld. Die luiden zeggen dan dat ze een boek gevonden hebben wat erg oud is. Helaas zijn ze het nu kwijt, maar gelukkig hebben ze het eerst overgeschreven. En dan zegt men dus dat Ezra dat ook gedaan heeft. De oud boek gevonden, de Mozes enzovoorts. En dat zijn ze nu kwijt, maar gelukkig heeft hij het overgeschreven. Hij zal het nu voorlezen.